135 waarbij de vorige keer waren, begint met Halleluja. Dat betekent lof den Heere, maar deze keer is dat niet vertaald. En de uitdrukking wordt herhaald meteen in hetzelfde vers en daarna in vers 3. Maar op de volgende psalm, waar we ons vanavond mee moeten bezighouden, begint met lof den Heere. Want hij is goed. En zo verder. Want Psalm 135 zegt loof de Heere en wel vanwege, want er wordt altijd naar reden bijgegeven waarom men de Heer zou loven. Dat is omdat de Heer nou eenmaal helemaal nader gemaakt heeft en in stand houdt en ook in het bijzonder Israël verlost heeft uit Egypte en dat soort dingen heeft. Maar ja, als God beschreven wordt, wie is God eigenlijk, dan gebeurt dat op plastische wijze, ben ik geneigd te zeggen, dan gebeurt dat door te melden wat hij doet, dat wil zeggen wat hij gedaan heeft, en dat wat hij beloofd had te zullen doen, en dus inmiddels gedaan heeft, en daarna gaan we gewoon eventueel verder met welke beloften er nog openstaan, en of vervuld zullen worden. Want wij kennen God uit zijn werken, met benader inzien. Wij kennen de mens ook gewoon uit zijn werken. We zijn geneigd daar ingewikkeld over te doen en onzinnelijke dingen of niet waarneembare dingen te bestuderen, maar het schiet niet echt op. Wij kennen alleen de fenomenen, heet dat, de verschijnselen, en die kunnen bestudeerd worden eventueel. En dan blijft het dan bij. Het is een belangwekkende zaak toch, want ook in het Nieuwe Testament vinden we precies hetzelfde als iemand als Paulus het heeft over de onbekende God, dan begint hij ook te vertellen wat God gedaan heeft. En als Stefanus een gelegenheid krijgt om zijn laatste toespraak te houden, dan geeft hij ook een samenvatting van de geschiedenis. En Paulus niet alleen in Athene deed dat, maar hij deed het ook in Antiochieën. Een samenvatting van de Oude Testamentische geschiedenis. Want ja, dat is waarin God zich uitdrukt en waardoor wij God kennen. Sterker nog, als de Heer Israël heeft uitgeleid uit Egypte en op het punt staat hem officieel in te zegenen, dan wel te bevestigen, in te huldigen, nooit zoiets. Als Israël, als volk van God, als uitverkoren volk en koninklijk priesterdom in Exodus 20 of zo, dan begint hij ook met te zeggen, of was 19 Jan, was 19, oké. Okay. Maar goed, dan begint hij ook met te zeggen, jullie hebben gezien wat ik gedaan heb, hoe ik u uit Egypte ontvoerd heb en uitgeleid heb op arendsvleugelen, en dat soort dingen meer. En nu dan. Nu je dat gezien hebt, nu je weet wie ik ben, is het misschien wat dat ik je aanstel als koninklijk priesterlijk volk. En dat lijkt ze dan wel wat. En zo gaat het dan verder. Maar zo kennen wij de Heer ook. Toch? En zelfs als in Handelingen 2, Petrus het evangelie predikt voor het eerst openlijk en tevoren op de bekende Pinksterdag, dan zegt hij ook, nou jullie kennen, hij spreekt tot de mensen in Jeruzalem, die er samen gekomen zijn, jullie weten allemaal wat er gebeurd is met Jezus, die man Gods, die krachtelijk bevestigd is geworden, als man Gods door tekenen en wonderen die God door hem gedaan heeft, enzovoort, en die dan door onze oversten is overgeleverd in handen der goddelozen of onrechtvaardig om gekruist te worden. Maar God heeft hem opgewekt en heeft daarmee vervuld wat hij gezegd had via Psalm 16 en via Psalm 8 en via Psalm 110. Noem maar op. Dat is allemaal Oud Testament, dat is allemaal geschiedenis. En wat dan zegt het publiek? En dan zegt Petrus, nou ja, je bekeert het, laat je dopen enzovoorts. Je weet wie het is, je kent hem, je weet wat hij gedaan heeft, je kent zijn woord. Zo is dat. En dat vinden we dus in deze psalmen terug. En ik bedoel nou niet meer dan alleen psalm 135, waar we het vorige keer over gehad hebben. En psalm 136, waar we het nu over moeten hebben. Psalm 135 eindigde met dat de afgoden er niet zou gedaan worden. En met de enkele wens dat degenen die de afgoden gefiguurzaagd hebben, dat die mogen worden zoals de afgoden. Stom namelijk. Met de mond die niet spreekt en ogen die niet zien en oren die niet horen. En die hebben geen adem in hun mond, ze zwijgen ook nog. Dat was vers 17. En 18, dat die ze maken hun gelijk worden. En al wie op hem vertrouwt, bovendien ook. Waarna de psalmist eindigt met gij huis Israëls, loof den Heere, gij huis van Aaron, loof de Heere, gij huis van Levi, loof de Heere. En daarna eindigt het toch nog met geloofd zij de Heere uit Sion, want bij de naam Sion zou je dan toch altijd in de eerste plaats moeten denken aan het huis van David. Want Sion is de naam van de burcht van David in Jeruzalem. Dat weet je toch, hè? Wij zeggen gemakshalve Sion is Jeruzalem. Maar voor zover er een persoonsnaam aan verbonden is, is het die van David uiteraard. We hebben ze hier bij elkaar, deze namen, waarvan elders in de Bijbel, maar ik meen dat ik dat u heb laten zien, ook nog een keer voor de gelegenheid, waarvan elders gezegd wordt dat die zouden blijven bestaan, de eeuwen door, onbeperkt, het huis van Israël, het huis van Levi, en dus Aaron, Christus uit Levi, en inderdaad het Davidische huis. Maar daarna volgt Psalm 136 met feitelijk geen ander onderwerp. Begint net zo, loof den Heere, want hij is goed. Die zijn inleidende woorden. En deze psalm onderscheidt zich van al die anderen, doordat elk kort couplet bestaat uit twee delen. Eén zin, loof den Heere. Later wordt dat in die teksten weggelaten, maar daarmee loopt de zin mank. Dat wil zeggen, er moet steeds ingevuld worden, loof de Heere, die, enzovoort. Dat wordt niet elke keer herhaald, omdat het niet zo zinvol is. Maar wat wel herhaald wordt, als een refrein, dat is nou wat je met recht een refrein noemt, want een refrein is een reprise. FR of PR is echt hetzelfde. Refrein of reprise is een herhaling. Een refrein wordt per definitie herhaald. En als het anders is, zoals de tekst zich onderwijzen, is er strikt genomen geen refrein meer. Maar een refrein, dat is de herhaling van hetzelfde ding. En het is die steeds voorkomende zin hier. Want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Tel ze maar na, er zijn er 26, dan is er ook geen één weg, denk ik altijd. Want 26, dat valt u misschien niet op, maar daarvan zou je toch bij gelegenheid een keer moeten onthouden dat 26 de getalswaarde is van de naam Jehovah. 26 is de naam van de naam des Heer, de naam Jehovah. Dat schrijf je namelijk met een 10, een 6, een 5 en een 6. 10, 5, zeg ik goed? 10, 5, 6, 10, 5, 6, 5. We moeten toch nog eens narekenen thuis. Maar goed, ze leven een totaal op van 26. Ik ga daar nou niet verder op in, dat vind ik niet zo nodig. Maar het drukt zich nog wel eens uit in de Bijbelse structuur, zo hier en daar. Maar hier vind je 26 keer want zijn goede tierenheid is in het eeuwigheid. Je kunt erop rekenen dat David het naverteld heeft. Ik neem aan dat het David was die het schreef overigens. Ik weet niet of dat terecht is, maar dat... Nou. Maar laten we het dan anders zeggen. De auteur zal dat ongetwijfeld nageteld hebben. Dat doe je niet zomaar. Dit is opgebouwd op een of andere wijze. Dat maakt het dan tot een lied. Er wordt geacht de structuur in te zitten op zijn minst. Er wordt nagedacht zijn over het geheel. De samenstelling daarvan. En in elk geval is dat gebeurd vanwege die elke keer de herhaling van dat refrein daar. Daar moet je een keer voor zeggen van ja, hoe lang gaan we daar nog mee door? Dus er wordt over nagedacht. 26 keer. Omdat het de naam van Jehovah is, uiteraard. In Genesis heb je bijvoorbeeld ook nog zoiets als generaties die geteld worden. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd, dus excuus, ik praat maar wat een beetje met zo. Daar vind je ook vanaf Adam vind je 10 generaties, 5 generaties, 6 generaties en dan 5 generaties. Ik weet niet bij wie je dan precies bent. Dat ben ik vergeten, maar dit weet ik nog wel. Dat hebben dezelfde structuur. 10, 5, 6, 5. 26 generaties. Zoek maar eens uit bij wie je dan terecht bent. Weet ik nou maar of nou zo gauw niet weet. Het is wel geleden dat ik dat onder ogen had. Maar zo is het wel. En hier vind je 26 keer, want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Dat is dus meteen het hele gewicht van de psalm. Ongeacht wat daarin staat, het is, want zijn goede tierenheid blijft in de eeuwigheid. Of is in de eeuwigheid. En dat betekent dus ook dat dat zinnetje van dat refrein aansluit op de introductie. Loof den Heren, want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. En daartussendoor, in elk couplet, of hoe noem je dat? Elke stanza noemen ze zoiets, hè? Stanza. Ik noem het gewoon een couplet. In elk couplet vind je dan daartussenin vermeld een of andere gebeurtenis uit het verleden. En dus, loof de Heren, want hij is goed. En dan, want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Loof de God der goden, want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Loof de Heere der Heren, want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. En dan wordt dat loof de Heere weggelaten. Maar het wordt dus, vers 4, loof de Heere die alleen grote wonderen doet, want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. En vers 5 wordt dan, loof de Heere die de hemelen met verstand gemaakt heeft, want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. En zo verder. Dat verschijnsel, dat een woord of zelfs een uitdrukking wordt weggelaten, dat is de stijlfiguur die onder de naam ellipsis bekend staat. Ellipsis, ja, van ellipsis. En in de praktijk, wij noemen het in het populair Nederlands een weglating. Maar dat valt in de categorie stijlfiguren. Dat is een vak wat niet meer onderwezen wordt. Bij mij ook niet trouwens, maar ik heb het niet op school geleerd, dat soort dingen. Dan moet je langs andere routes zien te komen of een betere opleiding zien te volgen. Maar dat leek me niet verstandig in mijn geval. Dus doe maar weer. Maar zo heet dat. Een ellipsis, een weglating. En ik zeg dat niet om interessant te doen, maar om aan te geven dat dat gewoon een erkend gegeven is. Je laat af en toe wat weg. Gewoon om daar nou niet meer de aandacht voor te vragen. Dat moet je nou weten. Loof de Heren. En dan wordt een historisch feit vermeld, in het algemeen, en dan daar aangekoppeld, want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Het begint trouwens met de eerste verse een beschrijving van de Heer zelf, namelijk de vers 1 tot en met 4 gaat over wie God is, meer dan over wat hij doet. Dat komt daarna pas vanaf vers 5. Het is loof de Heer die goed is. Loof de God der goden, hetgeen net zoiets is als Heer der Heren uit vers 3. Dat betekent, voor zover er goden zijn, onze God is daarboven. En ik weet het, het woord goden is meer van, wordt wel degelijk gebruikt ter aanduiding van ook gewoon mensen. Of minder gewoon mensen dan eventueel, die machtdragers zijn, dat heet ook goden. Degene die rechtspraken in Israël worden als goden aangeduid. In de wet lees je dat bepaalde dingen geregeld moeten worden door de goden. Dan moet je naar de goden gaan en die zullen daar uitspraken over doen. Dat betekent gewoon de machtigen. Dat is bijzonder zaam eigenlijk. Alleen je moet daar het verband van de schriftplaat begrijpen waar het over gaat. En God is de God der goden. En daarmee vervolgens, er zijn nogal wat heren, ook op aarde, althans vroeger. Officieel, nu ook, maar nu is het officieus. Maar ze zijn er nog steeds. Maar onze Heer is Heer der Heren. Degene die bovenal gediend zal worden, enzovoorts. En dat vers 4, hij is degene die alleen grote wonderen doet. Dat wil zeggen, grote wonderen is niet te verwachten van wie anders ook dan alleen van de Heere God, Jehovah Elohim, zo te zeggen. Die doet wonderen. Op allerlei manieren. En daar wordt dan vervolgens verder bij aangehaakt. En dan kom je terecht in de loop van de geschiedenis uiteraard. Bekende verschijnsel. God doet die grote wonderen. En daarmee maakt hij zich bekend, daarmee manifesteert hij zich, demonstreert hij zich. Daarmee laat hij zien wie hij is. Daar heb je meer aan dan wat voor theologisch zeven. Dan ook. Daar heb je allemaal niks aan, daar kun je niks mee. Dat inwendige. God is sowieso de onkenbare God. Maar ja, dit soort dingen vind ik van met betrekking tot de mens ook. Wat zou je aan de mens moeten beschrijven? Alleen wat hij doet en wat hij gedaan heeft tot op heden. En dat is zijn identiteit, ook naar Bijbelse maatstaven, voor zover ik weet. Dat is wie een mens is. Dus je kunt wat worden, dan moet je wat doen. En daarmee word je wat. Dat is het. Dus moet je voorzichtig zijn met wat je doet. Want, een beetje selectief in mij, dat je wat worden wil. Zo is dat nog eenmaal. En het innerlijk van een mens beschrijven, ja sorry, ik vind het niet zinnig om daar ook maar op in te gaan, eigenlijk. Op psychologische, antropologische, filosofische zaken, het schiet allemaal niet op. Daar heb je allemaal gek lamp aan. Dat kun je studeren en daarna kun je de les in geven. Ja, dat is het, ja. Maar in de praktijk, vergeet het maar rustig. Waar je wat aan hebt, is een levenservaring. En dat is het dan. Nou goed. God doet het zo. God is de onkenbare God. Dat zegt de Bijbel, de onzinnige, de onkenbare God. En men kan God kennen uit zijn werken. Dit is klassiek orthodox. Men kan God kennen uit de schriften en uit de creatuur, is de uitspraak. Uit de schepping namelijk, uit zijn werken. Met dank aan Romeinen 1, waar dat dan inderdaad expliciet staat. En verder hebben we dingen als God is licht. Dat betekent dat hij zich openbaart. Uitspraken als God is woord. Dat betekent dat hij zich openbaart. Het is precies hetzelfde. En God is liefde. Handboek Brandt en Bijbelschool van 1960. God is. Ja. En dan God is licht, God is woord, God is liefde. Als het om zelfstandige naamwoord gaat. Daarom krijg je bijvoorbeeld de naamwoord God is rechtvaardig. En dat soort dingen meer. Dat is een iets langere lijst. Die trouwens heel lang gemaakt zou kunnen worden. Maar als het gaat over uitspraken, niet wat wij bedenken, maar het gewoon in de Bijbel staat. God is. Dan krijg je licht, woord, dat betekent heel openbaar zich. En je mag gerust aannemen dat er ook nog staat, God is liefde. Dat het precies hetzelfde betekent. God maakt zich openbaar. Want liefde is in de Bijbel een actieve zaak. niet maar abstract, maar het is een bezigheid, die wordt uitgewerkt, wordt, dat zich manifesteert en heeft van doen met gemeenschap. Daar moeten er al twee voor zijn. Iemand moet ook het voorwerp van die liefde zijn enzovoorts. En als God dus liefde is, dat betekent dat hij lief heeft. En de vraag is daarna, wie heeft hij dan lief enzovoorts. En dus maakt God zich openbaar. Liefde, licht, een woord. En hier is het gewoon, God doet wat. Namelijk, wat doet hij dan? Hij doet grote wonderen. Dat om te beginnen. Dat maakt hem ook, dat onderscheidt hem ook als God. Hij is die God die alleen grote wonderen doet. Elders, ik meen in Deuteronomium of zo, daar wordt naar voren gebracht. Nou ja, in Jesaja ook. Er wordt naar voren gebracht dat God kondigt van tevoren aan wat hij gaat doen. En dat is merkwaardig genoeg. God zegt van tevoren de dingen die zullen gebeuren. En er wordt vastgesteld, hij is de enige die dat kan. Dat maakt hem tot God. Hoe herken je valse profeten? Nou, als er niks van uitkomt. En hoe herken je de profeet? Als het woord dat hij gesproken heeft vlees wordt. Gebruik je uitdrukking maar eens. Dat is de Bijbelse uitdrukking. Als gerealiseerd wordt. En dat is God, die alleen grote wonderen doet. Dat betekent niet maar dat hij het in zijn eentje doet, dat betekent dat er ook niemand anders is die die grote wonderen kan doen, überhaupt. Die is van belang, omdat wij allen weten, mag ik aannemen, en anders vertel ik het u nu, dat de goden uit de klassieke oudheid die ons overgeleverd zijn, geacht worden een soort natuurkrachten te zijn. Gepersonifieerde natuurkrachten die daarmee een naam gekregen hebben. De god van de wind en de god van de zee en de god van de vruchtbaarheid en de god van de zonsopgang en van de zonsondergang en van de, wat het maar was allemaal. En die moet je allemaal te vriend houden, anders krijg je slecht weer. Zoiets. Dat is de korte samenvatting daarvan. En die natuurkrachten die zijn niet gering, maar de Bijbel zegt dat er is maar één die dat in de hand heeft en die daarover gaat en er zijn niet anderen die daarin betrokken zijn. Dat is God zelf namelijk. En dat wordt dan hierna dan ook inderdaad toegelicht, logische wijze, op meteen op het hoogste niveau. En dat is voor ons niet nieuw, want in Psalm 135 gebeurde dat feitelijk ook. Waar staat in vers 5, dat staat er nog, zie ik. Er staat, want ik weet dat de Heere groot is en dat onze Heere boven alle goden is. Soms denk ik, Psalm 135 was een oefenstukje voor Psalm 136. Of anders, na Psalm 135 kwam het volgende idee. Het idee namelijk van nog een keer zoiets, maar dan met het refrein er al een keer tussen. Waarna de commentatoren de mond vol hebben over, ja, dat moet dan een soort beurtzang geweest zijn, hè? Ik bedoel, iemand zingt een solist, laat je zingen, loof de Heer, want hij is goed, en dan komt er een koortje, of de backing vocals, of er komen de Jordanaires, het mannenkwartet van, weet je wel, de Jordanaires, en die zingen dan, want zijn goede tierenheid is in eeuwigheid. En dan komt de solist weer, schiet er nog net geen naam te winnen voor zo'n goede solist, maar daarna komt dan weer enzovoort. Zoiets. Of eerst zingen de mannen en dan zingen de vrouwen, of net andersom. En, ja, leuk idee. Waarom dan vast te stellen dat het zo gegaan is, vind ik ook wel wat voortvarend eigenlijk. Wij weten dat niet echt. Maar zoiets is het natuurlijk wel. Hè? Het voordeel van de herhaling van zo'n zin is ook dat die, als het een paar keer gebeurt, dus weet je bij de volgende zin wat er komen gaat. Maar daarmee krijg je meteen de gelegenheid om even na te denken over die zin. Loof de Heer, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. En je blijft daar denken over de Heer die goed is. En meer nog krijg je dat natuurlijk als je een paar versen gehad hebt. Loof de Heer, maar nu wordt loof de Heer inmiddels weggelaten bij vers 5. Maar het is het toch impliciet. Loof de Heer die de hemelen met verstand gemaakt heeft. Dan blijf je even bij stilstaan en dan komt van zeggen de tierenheid is in de eeuwigheid. Enzovoort. Ik had ooit eens een gesprek, dat is een jaartje of 18 geleden inmiddels, met Jo Koekoek van de Zingende Zusjes, zal ik maar zeggen. Hadden we het over het tussenspel tussen couplet en refrein, en er kwam er een tussenspel met nog een modulatie erin, dan onderdominant, ja, een modulatie, en dan kwam het volgende couplet, en dan, dat gebeurde elke keer, na elk couplet en refrein, een tussenspel. En daardoor werden die songs, die liederen, werden wel wat lang, en vandaar dat de platenmaatschappij, Philips was dat gewoonlijk, die dat tussenspel eruit knipte. En die zetten gewoon de coupletten tegen elkaar aan, gewoon achter elkaar door. En toen werd er mij gevraagd of ik dat eerste tussenspel, of wat, want waar de reiger zijn zat, of ik dat alsnog tussen alle coupletten kon zetten. Ik zei, dat wordt zo'n liedje veel te lang. Maar Jo Koekoek stond erop, die zei, ja, maar het is de bedoeling dat de mensen eerst eens even nadenken, even de tijd krijgen om die woorden te laten bezinken voor zo'n couplet. En dan, oké. En dat is maar niet even wachten en dan volgen, maar gewoon even 8 maten ertussen door. Hebben ze ruim de tijd om er even over na te denken en dan komt het volgende couplet. En ik ben er helemaal mee eens, ja. Dus ja, ik heb een boel werk gehad om voorspelen en tot tussenspelen te maken en zo wat knippen en plakken. Want man zijn zet, dat hadden we oorspronkelijk ook zo, maar ja, het moest ook allemaal op 3 minuten voor het singeltje. Mocht niet langer zijn dan dat, maar er waren wel 4 coupletten, die wilden we ook allemaal zingen. Dat hebben we ook gedaan, maar daarna hebben ze dat tussenuit gehaald. Zo. Maar dat mocht helemaal niet, ik moest het er weer tussen zetten. Enzovoorts. Ja, dat. We waren kritisch ook na tientallen jaren nog, van, dat moest fout, het was fout en dat moest alsnog hersteld worden. En ja, ik begrijp nu waar je mijn tussenspel moet hebben, nu tussen coupletten. Dan kan er even al nagedacht worden over een tekst, als die tekst tenminste zinnig was. Want ik heb natuurlijk ook teksten die ben je zo snel mogelijk vergeten. Die zijn er ook. Maar vooruit. Dus tegenwoordig heb je dat nou ook. Als op de televisie iemand even een liedje komt zingen, dan hoor je wel de begeleiding. Je ziet die mond wel gaan, maar je kan het niet horen. Dat is heel zachtjes enzovoort. En als je er heel goed op let, hoor je een tekst en dan begrijp je ook waarom het maar zo zacht was. Ja, je mist er wel niks aan. Als je nou zelfs aan de voer hoort zingen, oké, maar dan komt een of andere juffrouw die komt dat eens overdoen. Ter ere van Charles Aznavour, en dat is nou jammer. Dat vind ik dan jammer. Nee. Dat was ook haast niet te horen, dus vooruit. Maar het gebeurt regelmatig zo, vind ik. Maar dat terzijde, maar dat is de structuur van die psalm. Wow. Telkens diezelfde regel ertussendoor. Er moet wel wat zijn in het Nederlands repertoire van de laatste 100 jaar, waarin zoiets ook gebeurt, maar zulke liederen willen wij niet binnenschieten. Vandaag. En ik heb ook niet de moeite genomen om daar eens naar te zoeken, maar die bestaan wel hoor. Wel had ik eerst dezelfde regelen. Maar ik heb het van donkerbruin gemoeten dat het niet zulke nette liederen zijn, dus dan mag ik ze hier toch niet gebruiken. Dus ja. Ja. Ja, en die gaat niet 26 keer, maar wel 260 keer dan hoor. Dat gaat dan, ja. Dus ik zal u daar niet mee lastigvallen, maar ik probeer de aandacht te vragen voor wat is dat. En dan moet ik het eigenlijk nog over iets heel anders zeggen. Nee, precies over dit hebben. 26 keer, want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Dat lijkt me toch een gelegenheid om stil te staan bij dat vreemde woord dat wij verder in onze taal nergens ooit ever gebruiken. Goede tierenheid. Wie is een goede tierenheid? Wie heeft er een goede tierenheid? Kan ik het lenen? En iemand is goede tierenheid. Dat zeg ik toch niet, of wel? Heb je dat ooit wel eens horen zeggen? Hebben ze het over u wel eens gezegd? U over een ander dan? Goedertieren. Hoe kom je erop? En dan komt iemand het nog uitleggen ook, plechtig. Want het is een plechtig woord. Wij kennen het ook alleen maar uit de Bijbel. Ik weet niet of het nog in latere vertalingen gebruikt wordt eigenlijk. Is het ook maar in latere vertalingen gebruikt? Nou ja. In Engels lees je dan mercy. Kijk even naar weer een volgende persoon. Dan staat er. Dat kan ik zo niet vinden, maar laten we zitten. Soms vertaald met mercy, maar dikwijls vertaald met loving kindness. Loving kindness. En je ruikt eraan, aan zo'n woord. Dat is mijn jargon. Je ruikt eraan dat het iets met dat woord verkeerd zit. Iets loving kindness. Loving, ja, liefhebbende. Hoe vertaal je loving kindness? Met liefhebbende vriendelijkheid. En dan schrijven ze het aan elkaar met een streepje ertussen. Loving kindness. God's loving kindness. Dat is een plechtig woord. Je mag er niet mee spotten. Dat doe ik ook niet. Ik probeer alleen te zeggen. Ja, je behaal je. Wie verzint zo'n woord? En andersom wordt het nog gekker. Als je zegt loving kindness. Wat is dat in het Hebreeuws? Nou, in Duits dan. Dus je kunt aan te denken hoe je dat met Duits zou betalen. Liebhabende Freundlichkeit of zoiets. Ik zou het niet weten, beste mensen. Er is iets met dat woord. En dan komt iemand het uitleggen in het Nederlands. En die zegt dan, dat betekent dat het goede tiert. Dan moet je weer uitleggen wat tieren is. Want ik heb een schoonmoeder gehad. Dat is niet waar. Kan ik niet zeggen. Maar goed. Ja, voor weer mensen die tieren, dat weet je wel, dat lijkt me toch helemaal niet goed eigenlijk. Dat maakt het goede tiert. Ik weet het niet. Het onkruid bij ons ook, tiert ook. Dus wat daar goeds aan is, dat is ook niet te begrijpen. Het is gewoon een heel vervelend woord. Nou, dat heb ik nu wel over het voetlicht gekregen, mag ik hopen. Zodat de vraag is, wat betekent het woord dan echt? En het antwoord is. We hebben daar geen woord voor, niet in het Nederlands en ook niet dus in het Engels en het Duits. Vind ik ook niet nodig in Duits. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar geset, zeggen ze, geset. Met twee e's erin, met een accent grave heet dat. Geset, dat je niet zegt geset, maar het moet zijn geset. Komt natuurlijk gewoon van gazat, maar vooruit. En ik heb het voor u nagezocht. Niet in de commentaren, maar gewoon waar ik het altijd doe, bij Samson Hirsch. Misschien heb ik het zelf opgeschreven. Ja, ik heb het opgeschreven. Ik moet toch een keer respect geven. Ja. Betekenis volgens Samson Hirsch. Dat is onder de. Om de, in het Judaïsme, onder de Joden, nog steeds de autoriteit waar, wat voor wat betreft de betekenis van Hebreeuwse woorden. Die heeft daar een boek van samengesteld, een woordenboek, met alleen de Hebreeuwse wortels. Er staan dus alleen woorden in met drie letters, kan niet anders. Hebreeuwse woorden, dus alleen maar drie letters. Minder is, dan is er een afleiding. Maar meestal is het met meer letters, maar hij heeft alleen drie letters. Nou, geset zijn drie letters. De geet, de Samek en de Dalet. En die. En hij zegt ervan. Maar ik heb dat boek in het Engels. Dus dan komt hij in het Engels. Devote oneself entirely. Zich geheel toewijden. Ik wacht even of iemand een ander woord wist voor die volk. Toewijden. Hij geeft een alternatief, dat doet hij altijd, dat ook dat in dit geval Engels ook op meerdere manieren zegt. To give oneself to needs. zich geven aan ten behoeve van noden die er zijn. De uitgebreide verklaring die ik tegenkwam ergens was het goede tierenheid, dat is gesed, dat is dat men zich gedraagt zoals op grond van de omstandigheden en omstanders te verwachten is, verwacht mag worden. Ik kan wel zeggen dat er gehandeld wordt in overeenstemming met de situatie waarin men zich bevindt. Dat was de uitgebreide. Toen kwam de korte van dezelfde schrijver. Ik weet niet meer waar. Ja, ik weet wel waar, maar ik weet niet wie de schrijver was. Er bestaat zo'n... misschien maar eens te binnen. Er bestaat zo'n serie Bijbel, zo'n die groene boeken. De Bijbel met kanttekeningen, nieuwe vertaling. NBG met kanttekeningen. Officieel, je had in 1950, 1951 kwam de NBG uit, nieuwe vertaling Nederlands Bijbelgenootschap. Die is ook uitgegeven met kanttekeningen. En uit die kanttekeningen heb ik dit gehaald. Dat men gedotierenheid is dat men handelt, zich gedraagt in overeenstemming met de verplichtingen die men heeft binnen omstandigheden, dan ook binnen een leefgemeenschap of wat dan ook. Maar daarna vat men het samen, want dan krijg je de theologische toepassing. Die vond ik toch wel mooi. Je moet hem alleen kunnen begrijpen binnen hun jargon. Zij zeggen, het is de trouw van de verbondsgod. In de zin van, God staat in een relatie, verbond. God staat in een relatie tot de mens. Oké, zijn volk. Wie zij daar dan ook maar onder mogen verstaan, want dat is mijn punt nou niet. Maar God handelt in overeenstemming met die relatie. Dat is het idee. Vandaar dat dat begrip goede tierenheid heel mooi past in het theologische begrip verbondsgod. U zult die term verder van mij niet horen, want ik vind het toch een beetje een vreemde uitdrukking. Ik heb het er niet zo op. Maar toch, de verbondsgod, de term veronderstelt dat God in een verbondsrelatie staat met een mens, dan wel de mens of een volk of wat dan ook. God heeft gesproken en heeft beloften gedaan. En een belofte is ook een verbond. Valt onder dat begrip. En God is de verbondsgod, want God heeft gesproken en heeft beloften gedaan. Ik ben niet bekeerd tot de verbondstheologie. Integendeel, in die kringen gebruikt men deze termen. Maar die termen in zichzelf zijn, zover ik ze nu aanhaal, wel degelijk correct. Zo is het. Alleen ja, het zijn geen Bijbelse termen, dus ja, ik heb er wat moeite mee. Maar wat goede tieren en gesed, wat het Hebreeuws dus betekent. Feitelijk, als je dat in gewoon Nederlands op dinsdagavond in Onderbroek moet samenvatten, dat betekent gewoon, God is getrouw aan wat hij gezegd heeft. Hij is trouw aan zijn woord. En hij blijft tot in eeuwigheid. Ja, precies. 26 keer. Dat is wat het is. En dan heb ik ook nog genoteerd, want je moet wat soms. Ik kan het helemaal niet meer terugvinden. En toen heb ik ook nog genoteerd dat Samson Hirsch geeft dan betekenis van zijn woord en geeft dan tekstverwijzingen. Gewoonlijk, dat is het aardige, ik heb er wat aan. Gewoonlijk geeft hij dan een verwijzing naar een eerste keer. Dat staat er niet bij, maar dat heb ik wel eens geconstateerd. Naar een eerste keer dat zo'n woord voorkomt. En daarna geeft hij soms, als dat nodig is, nog verwijzingen naar andere schriftplaatsen waar zo'n woord soms een wat afgeleide toepassing krijgt. Dat kan, maar zo hoort het. Zo staat het ook in alle andere woordenboeken. Zo doe je dat. Maar hij geeft als voorbeeld Genesis 47. En die geef ik u ook, want ik vind hem zeer illustratief. Genesis 47. Vers 29. aardig is dat het geen zwaarwichtig vers is. Maar je kunt de betekenis van zo'n woord uit begrijpen, daar gaat het natuurlijk om. Dat is dat de dagen van Israël, dat is Jacob, vers 29, de dagen van Israël naderden dat hij sterven zou. Dat is prachtig geformuleerd overigens. De dagen naderden dat hij sterven zou. Zo riep hij zijn zoon Jozef en zei tot hem, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo leg toch uw hand onder mijn heup. En dan staat er, en doe weldadigheid en trouw aan mij en begraaf mij toch niet in Egypte. En het gaat om de uitdrukking, doe weldadigheid en trouw aan mij. In de eerste plaats, je kan hem weglaten uit de zin, dan mis je hem niet. Het is gewoon, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, begraaf mij toch niet in Egypte. En leg uw hand toch onder mijn heup. Ja, dat is een beetje, ging ik liever niet op in, maar dat heeft iets van doen met de vertrouwelijkheid en de eedswering en dat soort dingen meer. Wat is nu niet aan de orde. Maar er staat er, doe weldadigheid en trouw aan mij. De aardigheid is dat deze woorden, weldadigheid en trouw, dat zijn niet de normale vertalingen van deze Hebreeuwse woorden die hier gebruikt worden. Vreemd genoeg. Want wat vertaald is met weldadigheid, dat is, wordt elders gewoonlijk vertaald met goedertierenheid. Dat woord is het, gesed. Weldadigheid. En het woord trouw is het woord voor waarheid. Emet. Waarheid. Het is het normale woord voor waarheid, maar het is vertaald met trouw in dit verband. Dat kan omdat het woord waarheid, maar ook het woord trouw, zijn overlappende begrippen. Emet betekent eigenlijk zoveel als stabiliteit, zekerheid. Emet is dat wat blijft staan. Zekerheid. En trouw, dat is een vorm van zekerheid, dan blijft het ook. Maar het meest voor de hand liggende woord is waarheid. Waarheid is waarheid omdat het blijft. Heb je dat? Daarom leven we in een wereld die één grote leugen is, want er is hier niks blijvend, alles moet gewoon ook zo heen mogen gaan, enzovoort. Zoals het lied zegt. En daarmee is het eigenlijk een grote leugen. Je kan er niet van op aan. Voor heel die wereld niet. Maar goed. Doe weldadigheid en trouw aan mij. En dat wordt natuurlijk niet. Doe zowel weldadigheid als trouw aan mij. Alsof het twee verschillende dingen zijn. Ik bedoel, je begrijpt toch dat dat één ding is. Met twee woorden aangeduid. Doe gesed en waarheid. Doe naar waarheid. Weldadigheid aan mij. Dat wil zeggen, beloof mij nu, let op het begrip beloft, ik kom niet aan die term. Beloven, belofte. Je moet me nu beloven en trouw zweren daaraan, om zo te zeggen, met je hand op je hart. Nou, die hand was ergens anders dan, maar vooruit. Je moet nu zweren dat je dit zou doen. Maar daarmee is het begrip gesed nou juist helemaal gedefinieerd. Want het veronderstelt inderdaad dat er iets beloofd wordt en dat er dus wat verwacht mag worden. En goedertierenheid gesed betekent dus inderdaad dat men daar trouw aan is. Ik heb ook geen ander woord dan trouw. Dus dat men naar waarheid, in alle oprechtheid, trouw is, niks aan veranderd. Hij moet beloven, Jozef moet beloven dat hij Jacob zijn vader zal begraven in Canaan. Dat is wat het is. En dat heet dan goedertierenheid dus. Maar ja, het begrip goedertierenheid als zodanig wordt hier natuurlijk helemaal niet mee gedekt. Dus ja, de vertaler staat ook met een probleem. Maar mijn dank aan Iris, die verwijst juist naar dit vers. Niet omdat hij een vertaling gebruikt, maar omdat hij alleen Hebreeuws gebruikt. Hij zegt, daar komt dat woord voor en daar kun je de betekenis goed zien. Zie? Er wordt wat beloofd. Was de bedoeling door Jozef aan Jacob en hij wordt geacht daar trouw aan te zijn. Het zou blijvend zijn enzovoort. Het volgende woord, één met waarheid, stabiliteit, blijvendheid en trouw is dan uiteindelijk helemaal geen slechte betaling. Alleen ja, nee, dat moet je niet altijd zo doen, maar in dit geval gaat het. En als ik vandaar dan terug ga naar Psalm 136... 26 keer, want zijn goede tierenheid, en weet u nu wat het betekent, zijn goede tierenheid is, ergens anders heet het, blijft tot in eeuwigheid, hier niet, hier heet het, zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid, dat is nog sterker, vind ik persoonlijk. Het is, en het is altijd, het verandert niet. Het is, blijft ook altijd actueel. Het betekent dus, God is goed de tieren, namelijk God houdt zich aan zijn woord, God houdt zich aan zijn plan. Hij is wie hij is, hij zal zijn die hij zijn zal. Dat is de vrije vertaling van de naam met die 26 als getalswaarde. De naam Jehovah, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal, ik was die ik zijn zal, ik zal zijn die ik was. En in de nieuwtestamentische variant dan maar ook, Jezus Christus is gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde. Hij is het woord, hij bedient het woord en hij is trouw aan degene die hem daarin heeft aangesteld. Dan ben je weer bij het hoge priesterschap van Christus en zo verder. Dat is wat met het woord goede tierenheid wordt aangeduid. Daarom vinden we het nog steeds een tamelijk ongelukkig woord. Maar hoe moet je het dan doen? Hoe moet je zoiets dan vertalen? God is getrouw, zijn plannen falen niet, zingen wij ooit ergens. Ja, daar hebben we moe woorden bij nodig. Vandaar dat de Engels al gauw komen bij loving kindness, twee woorden. En wij ook, het goede tier, zijn ook al twee begrippen aan elkaar gekoppeld. En soms vertalen ze inderdaad met mercy, maar dat, ja. Dat is eigenlijk geen goede vertaling alweer. Dat veronderstelt genade. En je kan niet ontkennen dat God de genade God is, maar dat is niet de betekenis van de term. De betekenis is eigenlijk, hij is getrouw en rechtvaardig, meer dan dat de betekenis, hij is genadig en barmhartig. Om nog eens terug te grijpen op wat was het zondag geweest. Of afgelopen zondag in Apeldoorn heb ik daar ook over gesproken. Ja. Zoiets. Het is niet hetzelfde. Het hangt wel met elkaar samen, maar het is niet hetzelfde. Je kunt van hem op aan. En dat maakt hem tot God der goden, tot Heer der heren. Voor die andere goden en heren kun je niet op aan. Je weet het nooit. Maar deze wel. En deze God, deze Heer, het heet ook niet voor niks looft, Jehovah, loof de Heer, daar staan die vier letters met een getalswaarde van 26, weet je wel, loof Jehovah, want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. En in vers 5 gaat het dan verder met die de hemelen met verstand gemaakt heeft, logischerwijze, hij heeft ze gemaakt, maar logischerwijze, hij houdt ze ook in stand. Hij heeft ze gemaakt, maar hij is ook goede tieren. Impliceert, hij heeft ze gemaakt, maar hij doet ze ook staan. Ik bedoel dus, maar zo om Colossense 1 te citeren, waar staat niet alleen dat God hemel en aarde gemaakt heeft, maar dat hemel en aarde ook bestaan tezamen door hem. En dat betekent niet dat hij ze gemaakt heeft, dat betekent dat hij ze in stand houdt. Dat is een hele geruststelling, want ja, want wij denken langzamerhand dat wij de wereld in stand moeten houden. de planeet redden en laatst kwam iets voorbij. Ik weet niet waar ik verdwaald was, maar er kwam iets voorbij, ja, op de televisie, ja. Er kwam iets voorbij over de universe of zoiets. Dat moest gered worden. Science fiction. Nee, niet science, alleen fiction. Maar redden van de universe tekenfilms of zo. Ik weet het niet precies meer. Maar van die animaties en zo. Dan moet het hele sterrenstelsel of zo moet gered worden. Universe. En, ja, toe maar joh. Probeer je fiets maar eens heen te houden. Dat is een moeilijk beroep. Zeker sinds een accu op zit. Ja, maar goed. Laten we het er niet om hebben. Dien die de hemelen. Deze keer vertalen ze hemel wel met meervoud. In het meervoud, hè. Shamayim hemelen. Die de hemelen met verstand gemaakt heeft. Want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. En dan, dit is natuurlijk een inkoppertje nu. Dat de volgende wordt. Die de aarde op het water uitgespannen heeft. Zouden de vertalers hier toch enige problemen gehad hebben? Ik vermoed het een beetje. Die de aarde op het water uitgespannen. Ik weet het nooit zeker, want ja, het is vertaald 400 jaar geleden. Ja, zoiets. Dus ja, dan. Je weet niet hoe het Nederlands toen precies was. Maar. Dat op het water. Het betekent gewoon hoger dan het water. Op. Ik heb een vertaling gezien ooit met over. Maar ik geloof dat het Engels was. Was dat de King James version? Ja, zoveel vertalingen lees ik nooit meer niet. King James version over. Over het water, maar over betekent boven. Heb ik u dat wel eens verteld? Tel uw zegeningen enzovoort zingen wij en dan komt er een zin voor, God is overal. En dan denken we, zit ze de zin in, God is overal. En dan denken we, oh, dat gaat over de alomtegenwoordigheid van God, maar dat is misverstand. Het is vertaald uit het Engels, God is overal en overal is niet overal. Overal is boven alles. Dat bedoel ik, over en op betekent hoger dan. Hij heeft namelijk de aarde uit het water doen oprijzen. Je weet wel dat de water in één plaats vergaderd worden, dat het droge land gezien worden. Of ik beter kan ik natuurlijk 2 Petrus 3 citeren, waar dan staat dat God de hemel gemaakt heeft en de aarde uit het water en in het water staande. Die vind ik ook leuk.
Ja.
Want de aarde staat uit het water, maar ook in de zin van de aarde wordt door water omgeven. Nou, daar gaat het hier ook over. De aarde steekt boven het water uit. Behalve Nederland natuurlijk, want dat is grotendeels lager dan het gemiddelde zeeniveau. Maar goed. Maar dan nog wat. Er staat ook nog die de aarde op het water, hoger dan het water, boven het water, uitgespannen heeft. Die vind ik persoonlijk erg prettig, deze. Want het dit woord is het echt van het uitspansel, raka. Dat is echt waar. Dit is het woord uit Genesis 1. Daar lees je dat de hemelen uitgespannen werden. Want de God zei dat er een uitspansel zij in het midden der wateren. En daarna heet, het was al zo, en het uitspansel heet dan hemel. En elders in de psalmen lees je ook dat God de hemelen uitgespannen heeft, maar nu lees je dat hij de aarde heeft uitgespannen. En de grap is, vind ik persoonlijk, dat hetzelfde is. En daarom ben ik blij met die uitdrukking. Het maakt namelijk geen verschil, niet in het wereldbeeld dat ik voor ogen heb. Want het wereldbeeld dat ik voor ogen heb, dat is het bekende beeld van die Eerdweld, noemen de Duitse stad. Voor zover de Duitsers het ooit noemen dan. Maar vooral als je het op internet moet opzoeken. Dat is die holle aarde, om zo te zeggen.
Dat staat ook in Jesaja 44,
Vers 24. Ik alleen die de aarde uitspan door mijzelf.
Zie, hij spant de aarde uit, zegt het nog, Jesaja 44.
Vers 24.
Waarvan achtte? De aarde uitgespannen. De maraka wil zeggen uitspannen vanuit het centrum. Ergens omheen. Een uitspansel. Een doom. In dit geval niet een doom, maar twee dooms. Twee halve bol hebben, of één halve bol natuurlijk. Maar vanuit het midden. En dat zijn die ruimte daarin, dat is de hemel. En de hemel wordt omgeven, dat is de grens van de hemel, door de aarde. Nou ja, door de zeeën. Door de wateren oorspronkelijk. En toen kwamen daar dan er nog een droge land boven het niveau van de wateren uit. Dat is het dan. Maar dat uitspannen, dat is de uitspanning van de hele schepping als zodanig, waarvan de aarde de grens is, de omgeving. De aarde omgeeft namelijk de hele schepping, want onder de aarde is buiten de schepping. Ongeacht waar je bent onder de aarde, als je naar beneden wijst, wijs je naar buiten de schepping. En dat is volgens de Bijbel. En als je naar boven kijkt, wijs je naar het centrum. Het binnenste, ook volgens de Bijbel, het enige beeld, het enige rekenmodel, zo noem ik het dan toch maar, dat je overhoudt, is dit beeld. En daar klopt zo'n uitdrukking ook. Of je nou de hemel uitspande, of de aarde, of de zee, dat maakt geen verschil. Het is uitgespannen vanuit het midden naar buiten. En daarmee ook naar beneden, ongeacht in welke richting dat is. Het is altijd naar buiten, het is altijd naar beneden. En iemand die uit de hemel geworpen wordt, komt dus logischerwijs op aarde terecht, hoewel de kans het groot is dat hij natuurlijk in de zee plettert. En dat is nog een aardig gegund, maar dat gaat dan. Ben ik nog snel? Doe maar, zoiets. Maar dan komt hij, dat is niet anders. En daar, als hij nog verder weggeworpen moet worden, komt hij dus onder de aarde. Dat is buiten. Dat heet de buitenste duisternis. En of je dat kunt voorstellen. Ik sprak laatst iemand die zei, ja, maar ik kan me dat toch niet zo goed voorstellen. En toen heb ik geantwoord, dat doe ik altijd. Dan antwoord ik altijd, nou gaan we dan eerst maar eens vragen stellen over het wereldbeeld dat je op school geleerd is. En wat je denkt, dacht dat wetenschappelijk was. Had je daar dan geen vragen over? Heb je daar al een antwoord op? Over hoe het zit met zon- en maansverduisteringen. Dat is nog redelijk uit te leggen trouwens. Maar iets als een uitdijend gekromde ruimte, dat kan geen mens begrijpen. En iets als zoveel lichtjaren groot, kan geen mens zich enige voorstelling meer maken. Begin daar maar eens mee, als je dat begrijpt, kom je maar terug. En als je dat begrepen hebt, dan kom je bij mij terug en dan zeg ik, nou, het is heel simpel hoe het zit. Je neemt dus het wereldbeeld van Ptolemeus, ken je dat? Nou, dat keer je binnenste buiten, dan heb je hem. Tegen die tijd moet je dat je een beetje kunnen voorstellen. En als je dat gelukt is, en je hebt dan nog vragen, dan zeg ik, oké, dan moet je het wereldbeeld hebben van Tycho Brahe. Dan moet je, en dan keer je die binnenste buiten. En de andere keer leg ik uit wat het minieme verschil is tussen die beiden, maar dat doet er nou verder niet toe. Maar als je dit niet weet wat het is, ja, hoezo vragen, hoezo, ik kan het er niet voorstellen. Ja, dat hoef ik niet te beantwoorden. Ik heb gewoon mijn Bijbelteksten en die zet ik op een rij en dan kom ik vanzelf tot een beeld. En dit vers zou er ook goed in passen, ja. Die de hemelen met verstand gemaakt heeft en die de aarde op het water uitgespannen heeft, waarbij de term die normaal gebruikt wordt voor de hemelen nu gebruikt wordt voor de aarde. Maar dat komt omdat de aarde nou eenmaal de grens is van de hemel. Dus die wordt uitgespannen. En dat er dus beweging in zit, eventueel, in dat de spanning opstaat, raka. Uitspannen, dat is ons woord rek, voor de goede orde. Rekken, raka. Sommigen spreken rekken trouwens zo uit Raqqa in Den Haag, ongeveer doen ze dat zo. Maar goed, toch maar, dat is ons woord. Hè? En dat er dus af en toe een beetje beweging in zit en wat losschiet. En, ja, dat is gewoon druk, ja.
Dat
kan
een uitspansel zijn, een kracht.
Ja, het is beweging, ja. Dus, die de aarde op het water, boven het water, hoger dan het water, in principe die de aarde en het water heeft uitgespannen. Wij noemen het geheel trouwens ook aarde, wij zijn ook slordig in dat gebruik. Want als we het over hemel en aarde hebben, verstaan we onder aarde ook de zeeën. En in de uitdrukking aarde en zee, aarde en water, zijn er twee verschillende dingen. Taal blijft een aardig ding hoor. Je moet altijd goed opletten in welke context een woord gebruikt wordt. Want ja, zo. De aarde die de aarde over het water, boven het water uitgespannen heeft, want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid, hij houdt het in stand. Die de grote lichten, komt hij weer, loof de Heere, moet je erbij denken, die de grote lichten heeft gemaakt, zal nu toch duidelijk zijn dat echt deze gedachtegang aangehaald wordt uit Genesis 1. Daar heet het, die lichten aan de hemel, die de grote lichten heeft gemaakt, want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid, waarbij de zon tot heerschappij is op de dag, en de maan en de sterren tot heerschappij in de nacht. Oh, maan, bij gelegenheid ook wel overdag aan de hemel te zien is, de sterren niet, die staan er dan wel, heeft men ons verzekerd. Maar die zien we niet, omdat ze dus, nou ja, weggestraald worden als het ware door het overstelde licht van de zon, vrouwelijksgewijs. Maar goed, maar het is duidelijk ontleend aan Genesis 1 en God heeft het zo gemaakt en het is nog steeds zo. Begrijp je me goed? Het is niet helemaal vast. God heeft het gemaakt en het beweegt. En maar die beweging is wel tamelijk stabiel. Dat wil zeggen, die is te volgen en tot in hoge mate te berekenen in het voren, maar het beweegt wel. Ik bedoel, de sterrenhemel ziet er nu ook anders uit dan een paar duizend jaar geleden, voor zover wij weten. Wij praten over vaste sterren in werkelijkheid. Beweegt het ook een beetje ten opzichte van elkaar. Zo stabiel is het nu ook weer niet. En dat is nog eenmaal onze wereld. Die wordt in stand gehouden, die houdt zichzelf in stand of zoiets. Die wordt in stand gehouden door de schepper zelf, die wereld gebruikt voor zijn doel. Op een of andere wijze, daar gaat de Bijbel ook over. Dat is het eigenlijk onderwerp van de Bijbel. God werkt een plan uit en werkt in deze wereld. En daarna, deze hemel en aarde zullen inderdaad voorbij gaan. Het is een tijdelijke zaak, maar hij houdt hem in stand. De gekkigheid van vandaag is dat men vaststelt dat het toch een beetje labiel is daarboven allemaal. In de wereld en in de hemel enzovoort. En nou moeten wij ervoor zorgen dat het in stand gehouden wordt. Wat een baas zeg. Dat kunnen wij niet, wij hebben het niet gemaakt, wij kunnen het ook niet in stand houden. Net zo min. Maar ja, als je God wegwerkt, dat is Romeinen 1. Dan geef je uit voor wijs, omdat je boven God plaatst, maar in de praktijk ben je dwaas geworden. En in zo'n absurde wereld leven wij. Nou ja, ja, toch wel ja. Niet alleen hier, maar over de wereld is dat veilig. De zeeën, de aarde, de zon, de maan, de sterren. En ze staan daar nog steeds aan het uitspansel. Dan wel aan het firmament. Firmament. Firmament veronderstelt dat het firm, dat het ferm is en blijft staan. Maar inderdaad, het staat er nog steeds, God houdt het in stand en let op tot heerschappij in de nacht en tot heerschappij op de dag want er gaat invloed vanuit, van zon, maan en sterren. In ieder geval, onze tijdrekening hangt uit. En die invloed daarvan schijnt sterker te zijn dan menig een van ons bevroed of beleefd. Maar het is zo. En verder, de zon, maan en sterren hebben ook nog iets van doen met voortekenen. Niet dat het hier staat, maar staat wel in Genesis 1. Dat ze zijn tot tekenen, is het vertaald. Maar dat tekenen is voortekenen. Dat wil zeggen, ze hebben een profetische betekenis. Ze profiteren het een en ander. Wat niet verder ook het onderwerp niet is. Maar ze doen dat nog steeds. Dag en nacht, dat is de strekking van Psalm 19.
Ja.
Geen sprake is er, hun stem wordt niet gehoord. Een beetje ongelukkig vertaald daar, maar vooruit. Maar de boodschap gaat nog steeds uit over de wereld. Dat men het niet weet, niet ziet, dat is wellicht zo, maar staat er nog steeds. En dan onvermijdelijk, vanaf Genesis 1 ben je dan toch ineens zo'n 2500 jaar ongeveer verder. Namelijk in vers 10. Dat dan impliciet begint met: loof de Heere die de Egyptenaren geslagen heeft in hun eerstgeborenen. Dat in hun eerstgeborenen, dat kan je weglaten, daar valt je niks op. Maar het is van belang natuurlijk, dat zal ik vorige keer ook gezegd hebben, in verband met Psalm 135. Want daar staat het ook in vers 8, die de eerstgeborene van Egypte sloeg. Enzovoort. Het gaat er juist om dat de positie van de eerstgeborene sindsdien wordt ingenomen door Israël. Dat het volk Israël namelijk gesteld wordt tot eerstgeborene onder de volkeren. Dat wil zeggen tot hoogste in rang. Toen hebben de Fransen bedacht dat alle mensen gelijk zijn. Egalité, fraternité en liberté en dat soort dingen. En dat kunnen ze wel bedacht hebben, maar dat is niet hoe de Bijbel daarover schrijft. En de Bijbel verandert niet, menselijke opvattingen overigens wel. Dus er is toch nog hoop, denk ik, dat waar. Maar vooruit. Maar God heeft de Egyptenaren geslagen in hun eerstgeborenen. En ook naar aanleiding van vers 135 zal ik wel gezegd hebben, men zou er niet gering over denken, want het was de ondergang van een wereldrijk. Van de ene dag op de andere. Nou ja, na 10 plagen, oké. Maar dan toch, zomaar. En nog op een speciale dag ook nog. Want het was speciaal 34 jaar op de dag nauwkeurig na Gods verbond met Abraham. Staat erbij in Exodus 12. Maar het was dus de ondergang van de hele rijk, hè? Ja. Ondergang van het zogeheten Middenrijk. Maar toen maar. En hij heeft Israël, vers 11, uit het midden van hen uitgebracht, naar buiten, daaruit verlost. Want zij hoeden tieren net als in een eeuwigheid. Maar kijk, ook deze dingen zijn geprofiteerd. Dat wil zeggen, van Israël, nou, ik moet het beter zeggen, van het zaad van Abraham wordt gezegd dat het vreemdeling zou zijn in een land dat het hunne niet was. En dat ze verdrukt zouden worden. Bij elkaar 400 jaren mee. Dat is tijd. Waaruit men besloten heeft dat Israël dus 400 jaar in Egypte heeft gebivakkeerd. Maar dan heb ik die tekst toch niet helemaal goed gelezen. Bovendien is het in strijd met een paar andere schriftplaatsen. Kan namelijk niet. Maar ze waren vreemdeling in een land dat het hun niet was. Niet alleen in Kanaan, en niet alleen in Egypte, maar ook in Kanaan waren ze vreemdeling in een land dat het hun niet was. Waar ze zelfs geen voetstap bezaten. Weet je dat? In Hebreeën 11. Maar na 400 jaar zouden ze verlost worden. Het is aangekondigd. Dat is van tevoren gezegd. Niet alleen dat het zou gebeuren, maar ook wanneer het zou gebeuren. Al hing dat een beetje, want er is niet helemaal duidelijk bijgezegd, expliciet, niet expliciet bijgezet, wanneer die 400 jaar van begonnen. Maar het was bij de spening van Isaac, maar dat heb ik achteraf teruggerekend, hè, hoe dat was. Maar niet in mijn, God doet dus, want dat is de strekking van, God doet wat hij beloofd heeft. En hij zou aan Abraham en zijn zaad dat land geven, dus voor dat doel haalt hij dat volk dus alsnog uit Egypte. Ja, kon dat? Nou, eigenlijk niet, maar hij deed het. En daar gaat het maar om. Hij kondigt dingen aan en hij doet het ook, want je kan van hem op aan. Dat is God de tierenheid, dat is de verbondsgod, zou meneer Kampen gezegd hebben. Top. Zit er nog steeds die op de hogeschool in Kampen? Nee, ja, daar is niet meer. Het is allemaal weg, hè? Er zijn allerlei opleidingen uit Kampen verdwenen, heb ik begrepen. Ik ben niet alleen de theologische. Nou ja, dat doet er ook niet goed. De verbondsgod, in ieder geval die God die beloften gedaan heeft, dat is wat het is. Hij heeft Israël uit het midden van hen uitgebracht en gemaakt tot eerstgeborenen, want zeg God het hier neemt is in de eeuwigheid, de berust op de roeping van Abraham en zijn afkomst, want Abraham werd uit zijn familie gehaald, ook al, en gesteld tot eerstgeborene, want hij werd de erfgenaam in de generatie, hè, van Abraham, van Adam tot Christus, dat loopt dan Terach en dan niet Nahor of Haran, andere zonen van Terach, maar via Abraham, de jongste. En van Abraham stamt dan weer Isaac, en van Isaac weer Jacob, maar dat zijn dus de erfgenamen, de eerstgeborenen uit die, zo heet dat nog een keer, erfgenamen van die lijn, geslachtslijn, van die dynastie van Adam, om zo te zeggen. En niet Egypte, al had het een wereldrijk. Als er een wereldrijk moet komen, komt het recht dus slechts toe aan Israël. Niet omdat Israël dat verdiend heeft, maar gewoon omdat God het beloofd heeft. Net zo. Wat de beloofd aan Abraham en het verbond met Abraham zijn. Vreemd, het van kinderen. Ja. Met een sterke hand en met een uitgestrekte arm. Vers 12. Maar vanwege de metriek komt het dus steeds tussendoor, want zij voelt het hier en hij is in de eeuwigheid. Maar je kan hem even weglaten, lees je door. Hè? Hij heeft Israël uit het midden van hen uitgebracht met een sterke hand en met een uitgestrekte arm. Met zijn grote kracht namelijk, is het idee. Want arm is een van de woorden voor kracht, ook in het Nederlands trouwens. Wij kennen het nog als de armee en zo, het leger. En de army in het Engels natuurlijk. Het is het woord arm, kracht. Goed. Die God namelijk, vers 13, loof de Heere die de Schelfzee in delen deelde. Het heet de Schelfzee. De uitdrukking Rode Zee komt sowieso in onze Bijbels niet voor, feitelijk. In ieder geval niet in de geschiedenis als zodanig. Daar zijn we via een omweg aangekomen, aan de term. Het is de Schelfzee en dat is in, dat heb ik u al eens verteld, hè. Dus ik las ooit, dat is al een heel wat jaren geleden, in een van de commentaren, want ik was wel op zoek toen en ik las in een van de commentaren, daar stond, als de Bijbel melding maakt van de Schelfzee, dan is het altijd de Golf van Aqaba, nee, dat weet die andere, van Eiland, weet ik het. Waar die plaats in de Bijbel ook weer Ebion Gezer, bedenkt. Maar goed, in de praktijk dan is het altijd de Golf van Aqaba, behalve in verband met de uittocht uit Egypte. Verder is het altijd, als de Bijbel de Schelfzee noemt, is het de Golf van Aqaba. Ik bedoel, als er staat, en ze gingen de weg van de Schelfzee, In de woestijn, weet u wat, 40 jaar lang, 42 halteplaatsen, namelijk de weg van de Schelfzee. En ze wilden door Edom, de koninklijke weg, maar de koning dus gingen ze langs de weg van de Schelfzee. Staat er allemaal, hè? En dan zeggen dit is altijd de golf van Aqaba. Behalve de Schelfzee die ze doortrokken, dat is niet de golf van Aqaba. En toen wist ik zeker, toen ik dat was, wist ik zeker dat het toch de golf van Aqaba was. En dat Jonathan Gray en wie het allemaal waren, er waren nog een paar, die hebben wel degelijk gelijk, het was de golf van Aqaba. Dus, er is geen enkele aanleiding om dat ineens anders te lezen of anders toe te passen. Dus ik vond het wel aardig. En dat betekent automatisch dan ook dat de Sinai, dat vertellen ze er niet bij, maar dat de Sinai dus niet ligt in wat men tegenwoordig de Sinai-woestijn noemt. Maar in Arabië, nee, in Saoedi-Arabië, oostelijk van de Golf van Aqaba. Logischerwijs, ze dachten de Schelfzee door, is de Golf van Aqaba. En aan de andere kant, nog een dag of wat lopen geloof ik, maar in ieder geval aan de andere kant, daar was de Sinai. De kan trouwens ook al niet anders om nog een andere reden, want waar die misverstanden vandaan komen, vraag het mij niet. Maar er is nog een andere reden, want van Mozes leren wij dat hij was in Midian, in het land van Midian, en dat hij daar de kudde hoede van zijn schoonfamilie, of wordt het weer ingewikkelder, maar de kudde van zijn schoonfamilie, en daar riep de Heer hem bij de berg. En toen zei de Heer, je gaat naar Egypte, je gaat het volk halen en breng het hier, bij deze berg. Hetgeen in Exodus 19 alsnog wordt bevestigd. Deze, ik heb je hier gebracht bij mijn berg. Enzovoorts. En het is dus in Midian, maar iedereen weet, staat in je Bijbelse atlas, Midian is in Saoedi-Arabië. Aan de oostkant van de Golf van Aqaba. Daar beginnen ze uit te leggen dat ze met die kudde schapen zo wel erg ver van huis gingen. En dat Mozes dan toch van de hemel aan de andere kant van de Golf van Aqaba, in wat men noemt de Sinai-woestijn vandaag, dat hij daar met die kudde was. Maar goed, als hij daar was, ja, dan hoeft hij het zelfs er niet door te trekken met het volk. Het blijft zo krom allemaal. Ja, en hoe dat nou komt, dat is Sint Helena, denk ik. Zalige. Oh, ja. Sint Helena. Nee, niet, we hebben het niet over Napoleon, we hebben het over de moeder van Constantijn, ja. De moeder van keizer Constantijn, die ons de heilige plaats heeft aangewezen, zodat we nu wisten waar we die enorme kerken moesten bouwen. Waaronder de grafkerk in Jeruzalem enzovoort. En dus ook het Katharina-klooster in, want ze zei dat is de Sinai, ja. En als de moeder van de keizer het zegt, ja, dan moet het wel zo wezen. Maar goed, het berust toch op een misverstand. Maar die maar even terzijde. Die de Schelfzee in delen verdeelde, de Schelfzee die dan toch diep genoeg was om Farao en zijn heer daarin te storten, vers 15... Dat is het bekende verhaal waaraan ik nu refereer. Van dat die Schelfzee, nou dat was niet zo heel diep. En als de wind de goede kant op stond, en de Bijbel maakt melding van die wind, dan blaast dat droog. En dan konden ze, als eerder konden ze er net door, enzovoorts. Ze staat zelfs op de kaart ergens aangewezen. In de buurt van de Wisselmeer, maar toe maar. Nee, waar nu de Suezkanaal loopt. Maar maar daarom blijf je altijd nog zitten met het grote wonder van waar verdrink je al die Egyptenaren met wagens en al en paarden en al. Dan moet het toch een beetje flink water geweest zijn. En dat was het ook. Want het was de golf van Aqaba. En dan zegt men dat kan niet. En dan ben ik altijd blij mee als iemand zegt dat kan niet. Want dan zeggen ja, maar het was God die grote wonderen deed. Die tot in de psalmen bezongen worden, tot in het Nieuwe Testament aan toe. Dat is omdat het niet kon. Maar als God die hemel en aarde kan maken, kan dat ook. Niet dat hij daar een gewoonte van maakt, dat dan weer niet. Maar hij heeft het al gedaan, blijkbaar. En meer hoef ik er nou ook niet over te zeggen, denk ik. Die de Schelzee in delen deelde. Dat is minstens zo groot wonder als de zon en maan en sterren aan de hemel zetten die er nu nog staan. Want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Hij zou doen wat hij beloofd had. En dat heeft hij gedaan. En dus hij voerde Israël door het midden van dezelfde. Hij voerde Israël uit het midden van de Egyptenaren en door het midden van de Schelfzee, want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Hij heeft Farao met zijn heer gestort in de Schelfzee, grote vijand, en daarmee ging dus inderdaad voor jaren dat rijk eronder. Die zijn volk, let op dat het nu zijn volk heet, die zijn volk door de woestijn geleid heeft. U weet, wij weten allemaal dat dat veel korter gekund had. Het verhaal is dan dat de 10 van de 12 stammen, die zagen er niks in. Dat kan niet wat worden. Toen zei hij, dan niet. Dan wacht ik wel tot een andere gelegenheid. En toen heeft hij ze niet meer gevraagd. Overigens, 40 jaar later. Maar 38 jaar later eigenlijk. Doet er ook niet zoveel toe. Maar hij heeft ze 40 jaar geleid, om zo te zeggen, door de woestijn. Dat had wel anders gekund. Maar het is natuurlijk een demonstratie van God. Woestijn is woestijn en heet woestijn, omdat een mens daar eigenlijk niet leven kan. Je kan daar je schapen uitlaten en die vinden daar dan nog wel wat te eten, dat dan weer wel. Maar het heet toch een woestijn, want het wordt niet in cultuur gebracht. Dat is ook onbegonnen werk, dat is niet te doen. Een mens kan er dus niet permanent leven. Maar ja, je kunt een luchtbrug openen en weet je wel. En een Marshallplan, een vliegtuig laten vliegen naar Berlijn, dat ingesloten is door de Russen. God, dat is lang geleden.
Hè? Ik was er niet bij.
Nee, wij zitten niet bij. Ik wel. Maar goed, nou, ik was nog in de wieg. Van Rotan, zo'n zelfgebreide wieg bestaat. Ken je dat? Zo'n Rotan-wiegje?
Nee?
Ja, zeker. Ja, dan was ik dan in die dagen. Maar goed. Je kan natuurlijk hulpgoederen zenden, maar door een woestijn. Dat kan niet, maar de heer deed het. En dan hebben ze toch geen water genoeg, de heer gaf hem water. Er was maar één bron naar het schijnt, maar een ros. Maar was het dan toch? Er was niks te eten, maar dat kwam uit de hemel. De heer gaf brood uit de hemel. Dat kon niet, maar het kon wel. Nou, die God, dat is onze God. Want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Dat is de strekking van de psalm. Zie? Nou ja. Die grote koningen geslagen heeft, vers 17. Er zijn in ieder geval 7 volken uitgedreven uit het beloofde land. Zoals vermeld in de geschiedenis van het boek Jozua. Die grote koningen geslagen heeft. Want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. En want ja, Israël stond toch aan de spits der volkeren. Is eerst geboren onder de volkeren. Heeft de overmacht over de volkeren. Staat daarboven. En hij krijgt dus de overwinning. Zo werkt het. En hij heeft heerlijke koningen gedood. Ondanks hun heerlijkheid. Want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Specifiek worden vermeld Sihon en Och. Die je trouwens verder alleen maar tegenkomt in duizendpuzzels. Ja, Bijbelse koning is nooit een keer Salomo of Manasse of zo. Hè. Nog Manasse 1, nog Manasse 2. Maar het is altijd Sion en Och, dat weet ik wel. Nou ja. Sion, de Amoritische koning, en Och, de koning van Babel. Men zou daar niet gering over denken, over de Amorieten. En over Bazan. Dus bovenaan de Golanhoogte en zo. Nou ja. Tegenwoordig staat heeft er alles nog mee van doen. Maar vooruit, Sion en Och, die overigens ook allemaal genoemd, niet allemaal, maar Sion en Och werden ook genoemd in Psalm 135, vers 11. Vers 10 was het ook al die veel volken sloeg, de machtige koningen doden, Sion de koning der Amorieten, Och de koning van Bazan, al de koningen van Canaan enzovoorts. U ziet, Psalm 136 is een uitwerking in de breedte met toegevoegde refreinen van Psalm 135. En dan vers 21, hij heeft hun land ten erve gegeven. Hij heeft hun land, ik denk dat het betekent het land dat voor hen bestemd was, dat het dat betekent. Heeft hun land ten erve gegeven, want zijn goddetierenheid is in de eeuwige. Hier herken je makkelijker. Dat was toch beloofd? Dat was toch in essentie. Wij noemen dat trouwens het Palestijns verbond. Niet dat dat een Bijbelse uitdrukking is, maar in tegendeel. Het Palestijns verbond impliceert dat God het land Palestina gegeven heeft. Beloofd heeft aan Israël, hetgeen natuurlijk zo niet gezegd kan worden, omdat in de Bijbel dat land niet Palestina heet. Dus dat moet u wel weten overigens. Hè. Als je de Bijbel leest over Palestina, is het het land van de Filistijnen. Wij noemen dat de Gaza-strook. Dat kan moeilijk anders, want wij kunnen het niet meer Palestina noemen. Omdat de Romeinen ergens, ik ben in de derde, het kan ook al de vierde eeuw geweest zijn trouwens. De Romeinen hebben ooit, na Bar Kokhba was dat. Of nog later. Nou ja, daarna, na de opstand van Bar Kokhba, hebben ze Jeruzalem verwoest en min of meer geëgaliseerd. Zodat je de diverse heuveltoppen niet meer kunt terugvinden in Jeruzalem. Ze hebben de stad trouwens genoemd Aerolina Capitolina, of weet ik veel, ik weet het niet, joh. Ik kan het niet moeilijk nazoeken. Iets een andere naam gegeven. En het land hebben ze voortaan genoemd Palestina. Ze hebben met opzet het hele land, dat wil zeggen Judea en Galilea en Samaria, wat ertussen ligt, hebben ze genoemd, officieel, Romeins gezag, hebben ze genoemd naar de oude Filistijnen, die er niet waren in die dagen, maar dat kan niet schelen. Dat betekent dat zijn naam vrij is, kunnen ze een website bouwen. De naam was vrij en ze noemden het land voortaan Palestina. En zo is het sindsdien de middeleeuwen ingegaan en tot ons gekomen, tot in de dagen van het Zionisme, eind 19e eeuw enzovoorts, en 20e eeuw Palestina. Maar ja, zo heet het niet. En de term Palestijns verbond, ja, je moet weten waar die term vandaan komt. Het veronderstelt het land Palestina gegeven aan Israël, maar dat kan je zo niet zeggen. Maar het heet, als u die term tegenkomt, Palestijns verbond. Maar het is gewoon het verbond dat God met Abraham sloot en zegt, aan u en in uw zaad zal ik dit land geven, van deze kant tot Gutte met het op. Dus alle waters is dit. Tot van de rivier van Egypte tot aan de Frat, tot aan de grote rivier, de Eufraat. Heb je dat? Dat land. En het heette Canaan, wat ook een ongelukkige naam is trouwens, want daarmee is het genoemd naar Canaan, de kleinzoon van Gam. Maar dat was omdat de Canaanieten, die afstammelingen van Canaan, daar woonden toen. Ten onrechte wonen ze daar en dus werden ze door de Heer eruit gezet. Het was hun land niet. Ja, ze woonden er wel, maar de Bijbel zegt dat God de aarde onder de volkeren verdeeld heeft en dat hij daarbij ruimte gelaten heeft voor Israël op het moment dat Israël nog niet bestond. Het was namelijk in de dagen na de val van de toren van Babel. In de dagen van Peleg, want er staat, toen werd de aarde verdeeld. Onder de volkeren, dan wel de volkeren over de aarde. Dat geeft letterlijk betekenen dat de volken hun eigen landpalen kregen, zoals het heet in Genesis 10. En zoals het trouwens ook heet in Handelingen 17, in Paulus' uiteenzetting in Athene. Hebben we die? Waar er staat van alles bij dat God ruimte gelaten heeft voor Israël, wat nog niet bestond. Dat kwam pas later. En toen dat het volk was, was het land in bezit genomen door de Kanaanieten, Gamieten dus feitelijk. En die hoorden daar niet, dus die moesten wegwezen. Indien niet goed schiks, dan kwaad schiks. Dat was het. Ja. Hij heeft hun land, soms denk ik nog een keer hun, dat hebben we helemaal, hij heeft hun land ten erven gegeven. Zo kan je het eigenlijk ook niet zeggen, het is het land dat hem beloofd was. Maar strikt genomen in de Bijbel blijft het altijd het land des Heeren. Die in de wet al vastlegt, mijn is het land. En het zal dus ook niet voor auto's verkocht worden, want het blijft altijd voor mij. En de hele Bijbel door blijft ook zo. Maar de Heer stelde dan Israël zijn volk ter beschikking. Want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid, want hij had het beloofd. En dus voor goede tierenheid niet invullen genade en barmhartigheid, maar invullen getrouwheid en rechtvaardigheid. Onthoud die maar, hè? Dat lijkt me wel goed. Want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Die aan ons gedacht heeft in onze nederigheid. En nederigheid betekent niet maar laagheid, hoewel dat etymologisch te verdedigen valt. Nederigheid is de term uit de hiërarchie, de ondergeschiktheid namelijk. En een goed synoniem, niet hetzelfde, dat is wel een synoniem, is dienstbaarheid. Nederigheid. Men is nederig omdat men ondergeschikt is aan een hoogheid. Dat woord hoogheid in dat verband kennen wij nog. Hoogheid, wij kennen zelfs nog koninklijke hoogheid. Merkwaardige wijze, ze zijn wat laat in Nederland, maar wij kennen het nog. Hoogheid heet dat. Ja, en wij zijn voor de hoogheid, dan zijn we weer in nederigheid. Dat begrijp je toch? Ondergeschikt, dienstbaar gemaakt aan de hoogheid. Vandaar dat Paulus aan de Filippenzen schrijft dat wij een hemels burgerschap, een hemels wandel geacht worden te hebben en dat wij op die grond, dat staat daaruit, maar dat betekent op die grond, verwachten de verschijning van de zaligmaker die onze, en dan staat er, vernederde. Maar dat is nederig hoor. Die onze nederige lichamen, vernederde lichamen, veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. En dat gaat niet zozeer om dat wij een eerloos lichaam hebben, in die zin vernederd of zoiets. En ook niet gaat het om dat het dood zou zijn eventueel. Het gaat erom dat het dienstbaar gemaakt is en dat het de Heer dient. Het is ook min of meer een soort conclusie tegen het einde van de Filippenzenbrief. Begrijpen we goed, er volgt nog een hoofdstuk in de Filippenzenbrief met allerlei mededelingen en aanbevelingen wat het maar was. Maar het is wel degelijk het eind van het leerstellige deel van de Filippenzenbrief. Waar staat dat men nederig zou zijn in navolging van Christus die zichzelf vernederd heeft, staat er, dat is nog hoofdstuk 2, die zichzelf vernederd heeft in de gestalte van een dienstknecht, van een mens, van een dienstknecht, heeft aangenomen en wij zouden daar een voorbeeld aan nemen, want die gezindheid zei nu welke ook in Christus Jezus was, die zich vernederd heeft. En Dat is de positie waarin we ons nu bevinden. En op die grond verwachten wij dus te zalig maken die onze vernederde lichamen veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. Dit is een lange verband, een lange context van de hele brief. Maar je moet hem er wel bij hebben. Ja. Daar waar wij dienstbaar zijn aan de Heer, zullen wij met hem verheerlijk worden. Dit is zwart-wit gezegd, zo vertelt hij het daar ook. Maar in 1 Korinthe 15 vertelt dit in grijs tinten. En in Romeinen 8 trouwens ook. Namelijk, naarmate en voor zover wij hem gediend hebben, zullen wij ook met hem verheerlijk worden. En die dus ons vernederd lichaam, voor zover het vernederd is geworden, en voor zover het dienstbaar was, veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam. Maar er is verschil in heerlijkheid, zegt dan weer 1 Korinthe 15 enzovoorts. Maar het gaat mij maar om dat u begrijpt dat het nederigheid, ja, dat niet betekent iets laags of zo wel. Dat is het natuurlijk wel, maar dat is niet de essentie ervan. Het gaat om hiërarchische verhoudingen. Het gaat om wie de lakens uitdeelt en wie de lakens ontvangt. Waarna misschien nog gepromoveerd kan worden op de vraag, wat zijn lakens? Maar goed, ik weet niet waar die pijn vandaan komt. Ik dacht altijd dat die van Jozef kwam, hè, die in de gevangenis de lakens uitdeelde. Zo is het toch? Zo was het toch? Of stond het in de kinderbijbel zo? Dat weet ik niet meer. We zullen het er niet over hebben. Die aan ons gedacht heeft in onze, het is de hoge God, die aan ons gedacht heeft in onze nederigheid en voor zover wij hem dienden. Want dat is het punt, Israël als volk is verhoogd officieel van tussen de volken. Is, ik weet niet aan mijn hoofd waar die tekst staat, maar er staat iets van dat die, men heeft het over de spits der natieën, maar ik weet dat het zo in de Statenvertaling niet staat, maar wat het ook dat is, het zal het hoofd der volkeren zijn of zoiets. Als eerstgeboren onder de volken. Dat is verhoudingsgewijs een hoge positie, maar het is de positie bij uitstek van nederigheid ten opzichte van God. Want Israël is meer dan een ander volk gehouden om de Heer te dienen. Het is zijn eigen volk. Zijn eigen koninklijk, priesterlijk volk. Begrijp je wel? Als er één volk de Heer zou dienen en dus nederig zou moeten zijn, of zullen we een ander woord invullen, gelovig zou zijn, want het hangt daar rechtstreeks mee samen. Gelovig is ook nederigheid, horigheid. Dat is goed. Als één volk hem zou dienen en naar hem zou horen, zou het Israël moeten zijn. Ik heb het uit de mond van mijn vader ook als andersom gehoord. Van de andere kant gezien, die zei gewoon, ja, als er één volk ongelovig is op aarde, dan is het Joodse volk. Hij was de oprichter van Israël en de Bijbel. Jazeker wel. Juist om die reden. Als er één volk ongelovig is, is het Joodse volk. Is dat erg? Ja. Kunnen we er wat aan doen? Ja, je kunt ze de evangelie brengen. Meer kan je er niet aan doen. Nou, waarvan achter? Zo is het. Maar dat is omdat het woord van God juist en vooral in de eerste plaats ter hand is gesteld aan Israël. Niet exclusief, maar het is aan Israël gegeven opdat dat volk dat woord zou bewaren en prediken, bekendmaken. En opdat God zich zou noemen met de naam van Israël, dat doet hij ook, de God van Israël. De God van Abraham, Isaac en Jacob, en Israël is mijn volk, enzovoorts. En God is de God van Israël. En zo verder. Maar het is omdat Israël hem zal dienen. En voor zover God zijn belofte aan Israël vervult, is het inderdaad aan Israël, namelijk dat volk dat hem dient. En dus kan er staan, er moet er staan, die aan ons gedacht heeft, naar ons heeft omgezien, denk ik wel eens, die aan ons, zo staat het elders, die aan ons gedacht heeft, in de zin van de Heere gedenkt, en dat betekent ook dat hij trouw is aan wat hij gezegd heeft, die aan ons gedacht heeft in onze nederigheid. Dat wil zeggen, daar waar Israël zich onderwerpt aan de Heer. Daar wordt het per definitie Israël. Namelijk het koninklijke en priesterlijke volk. Kortom, die aan ons gedacht heeft in onze nederigheid. Dat is ook wat hij aangekondigd had. En dus, want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. En hij heeft ons onze tegenpartij dus ontrukt. Of zonder de naamvalsvorm, hij heeft ons aan onze tegenpartij dus ontrukt. Ja, dat is op grond van geloof. En over welke historische gebeurtenis dat dan hier gaat, doet weinig ter zake. Want ik ben van mening, en ik niet alleen trouwens, ik ben van mening dat dit laatste gedeelte specifiek spreekt over de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. Kortom, over het duizendjarig rijk, om het populair te zeggen. Ik bedoel, dan moet je ook een lied hebben om te zingen. En dan, ja. En dan zingt men geloofd zij de Heer die ons aan onze tegenpartij dus heeft ontrukt, want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Hij heeft gedaan wat hij beloofd heeft. Kortom, ik beschouw dat sowieso als profetisch, dat laatste stuk. Het eerdere deel overigens ook, want, maar dat zeg ik al vaker natuurlijk, die hele uittocht uit Egypte en al wat ermee samenhangt, wordt in de Bijbel steeds aangehaald. Weliswaar aan de ene kant als een demonstratie van wat God vermag en wat hij in het leven in het verleden gedaan heeft, dan de consequenties van dien, maar het wordt aangehaald. Niet in de laatste plaats, omdat het beschouwd moet worden als een vooraankondiging van de grote verlossing die in de toekomst alsnog zal gebracht worden. En dan zal men niet meer zeggen, gezegend is die God die Israël uit Egypte verlost heeft, maar gezegend is die God die ons uit alle landen verlost heeft, enzovoort. Dat is wat ik wist zo in de Bijbel. Ja. Met andere woorden, toch profetisch. Hij heeft ons onze tegenpartij dus ontrukt. En eventueel mag je hem van mij ook wel in de toekomende tijd lezen hoor. Het zou een stijlbreuk zijn, maar waarom niet? Het is nog toekomst ook. Hij zal hen aan hun tegenpartij dus ontrukken. Omdat hij dat beloofd heeft. En dus, want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Waarna staat, nog een keer, looft de Heere die aan allen spijs geeft, die aan alle vlees spijs geeft, want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Die uitdrukking die moet je misschien lezen naast Handelingen 17, waar staat, God is die God die niet woont in tempelen met handen gemaakt en die ook door mensenhanden niet gediend kan worden als iets behoevende. God heeft van de mensen niks nodig, omdat hij zelf aan alle mensen de adem en het leven en alle dingen geeft. Kortom, al wat de mens nodig heeft, ontvangt hij sowieso van God. Zoe, pnoe en pas. Het leven, de adem en alle dingen. Zoe, pnoe, pas is dat in het Grieks. Ik denk, waar haalt hij die woorden vandaan? Maar het rijmt en het allitereert. Dus, en het, bovendien schijnt het ontleend te zijn aan de een of andere dichter. Het is niet Vondel geweest. Die Grieks namelijk.
Het
leeft ook wat later. Dat is ook wel zo, juist. En bovendien was hij Rooms-Katholiek. Dus toen maar. Maar God geeft zelf aan de mens al wat de mens nodig heeft. Lees dat stukje nog maar eens, prachtig. God heeft niet wat nodig van de mens, De mensen zijn van nodig van God en God geeft het toch. Nee. Neem die weg dat God door mensen handen gediend kan worden, maar niet als iets behoevende. En dat vinden wij gewoonlijk vervelend. Want we hebben het liefst een God die ons nodig heeft. Onder het motto, God red ik niet zonder jou. Ik zal hem van mijn leven niet meer vergeten. Die kreet. God red ik niet zonder jou. Stond ergens aan een gever, ik zal het niet naar me toe lichten. God red het niet zonder jou. God red het heel goed zonder ons. Dat is het nou juist. Onze God kan zonder ons. Maar onze God is die God die zegt, maar als je mee wilt doen met mij, dan heb ik wel een plekje voor je. Echt wel, maar niet omdat hij het nodig heeft, maar omdat wij het nodig hebben om iets te doen te hebben. Dat heet zingeving. Dat is dat mooie woord van de psycholoog, de filosoof, of hoe ze het heet. Zingeving. De entity. We moeten iets te doen hebben in een leven. Je moet ergens voor leven. Maar was het maar voor je hond. Dan blijft het alleen dat de meest eerder doodgaat dan jij. Soms, tenminste, meestal. En, vooral als het een rashond is. Die zijn duurder, maar die gaan middellang mee. Gek is dat, hè? Maar dan heb je iets om voor te leven, of weet ik veel. Ja, ik vind het allemaal heel triest. Dit is de mens, ja. Kies wat hoger uit. God zegt, je kan mij dienen, je leven lang. En ik zal zorgen dat dat heel lang is. Toch? Dat is wat hij doet. Hij vult ons de handen. En leven, enzovoort. Waarbij hem dienen, want dit moet je nog een keer lezen, Psalm 136, de laatste vers. Hij heeft ons aan ons gedacht. 23, 24. Hij heeft ons onze tegenpartij dus ontrukt. Vers 25. En dan doe ik het met eigen woorden. En sinds wij hem dienen dus. Sinds wij ons aan hem hebben onderworpen. Nederig zijn. En hij ons verworst heeft op die grond van onze vijanden. Geeft hij ons om te eten. De kost. Daar zitten wij aan. Aan, twee keer aan, heeft iemand mij verzekerd. We zitten aan de koningstafel. Tot de hemel 1965. Wacht op, laat me zitten. We zitten aan zijn tafel. Ook mij. Nou ja, ook Mephibosheth was het. Maar dat is een meer specifiek verhaal. Maar hij was natuurlijk niet de enige die door de koning werd onderhouden. Maar zelfs hij zat aan de koningstafel. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Die alle vlees spijs geeft, want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Dat is wat hij doet en dat is wat hij beloofd heeft. Looft de God des hemels, daarmee zijn we terug, eigenlijk aan het begin van de psalm, wordt afgesloten daarmee. Looft de God des hemels, want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. God houdt zich aan zijn woord. Of zoals mijn tante zong, wat God beloofd heeft. Ik weet niet waar het lied vandaan kwam. Wat God beloofd heeft, dat blijft bestellen. Al zal de aarde en hemel ten onder gaan. Dan nog, want God heeft wat beloofd met betrekking tot een nieuwe schepping. Dat is de goede tierenheid van God. Hij houdt zich aan zijn woord. Hij is getrouw en rechtvaardig. Hij is, in Romeinen 3 heet dat, hij is gelovig. Dat is het geloof van God. En dat woord geloof komt heel aardig overeen met dat begrip goede tierenheid. In de zin van, het is trouw aan het woord. Nou, dat is een woord zo, hè? Wij zullen de Heer danken voor deze avond. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor dat woord dat u ons gegeven hebt. En daarmee voor uzelf, omdat wij u kennen als degene die niet alleen spreekt, maar die ook doet hetgeen gezegd is. Wij danken u dat uw woord niet teruggenomen wordt en dat het ook niet ledig wederkeert. dat het een uitwerking heeft en dat u zich eraan houdt en dat uw beloften ja en amen zijn en blijven in het volbrachte werk van onze Heer en Heiland. We danken u dat we daaruit mogen leven en dat we achterom mogen kijken naar de geschiedenis en mogen gedenken wat u tot stand gebracht hebt in het verleden, opdat we daar ook onze moed en kracht uit zouden putten voor het heden. In het besef dat u ook nu getrouw bent aan uw woord en doet wat u beloofd hebt. Opdat we in de toekomst alsnog mogen verwachten de komst van onze grote God en zaligmaker, die ons vernederd lichaam veranderen zal en die in deze dagen zich heeft overgegeven om zich een eigen volk te reinigen, waarvan wij deel mogen uitmaken. Wij danken u te mogen behoren tot uw gemeente. Te mogen weten dat wat er ook gebeurt, dat deze wereld nou eenmaal voorbij gaat, maar dat uw woord geen zin zal voorbij gaan en dat onze levens geborgen zijn in uw hand, zodat we in alle vrijmoedigheid de toekomst tegemoet mogen zien en mogen uitzien over een woelige zee wellicht naar een behouden aankomst. We danken u dat u het bent die met ons bent en die ons brengt naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En dat op grond van uw genade, maar ook op grond van uw trouw. Amen.